Voor de luisteraars thuis willen we het schriftgedeelte en de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is psalm 33. We noemen nu de schriftlezing uit psalm 33. En we zingen psalm 100, vers 1, 2 en 4. Psalm 33, vers 5 en 6. Psalm 33, vers 7. En psalm 147, vers 6. De Heidelbergse Catechismus was zondag 10 behandeld. De schriftlezing is uit psalm 33 en we zingen psalm 100, vers 1, 2 en vers 4, psalm 33, vers 5 en 6, psalm 33, vers 7, psalm 147, vers 6. Aan de orde van behandeling is Heidelbergse Catechismus zondag 10. We wensen u een goede dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting, sta ook dit middaguur in de naam des Heeren Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslachten tot geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade, zegen, vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen dan dit samen zijn voortzetten met het zingen van de 100ste psalm. Daarvan het eerste, het tweede en het vierde vers. Juicht aarde, juicht alom de Heere, dient God met blijdschap, geeft hem eer. De Heere is God, erkent dat hij ons heeft gemaakt en geen sinds wij. In vers 4, want goede tieren is de Heere. 101, 2 en 4.
Thank you.
Gemeente, we openen vanmiddag Gods heilige en onfeilbaar woord in het boek der psalmen, de 33ste psalm. Psalm 33. Vooraf doen we in gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen, het apostolicum.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gij rechtvaardigen, zing vrolijk in de Heere, lof betaamt de oprechten. Looft de Heere met de harp, psalm zingt hem met de luid en het tiensnarig instrument. Zingt hem een nieuw lied, speelt wel met vrolijk geschal, want des Heeren woord is recht en al zijn werk getrouw. Hij heeft gerechtigheid en gericht lief. De aarde is vol van de goede tierenheid des Heeren. Door het woord des Heeren zijn de hemelen gemaakt, en door de geest zijns monds al hun heer. Hij vergadert de wateren der zee als op een hoop. Hij stelt de afgronden schatkameren. Laat de ganse aarde voor de Heeren vrezen. Laat alle inwoners van de wereld voor hem schrikken. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. De Heere vernietigt de raad der heidenen. Hij breekt de gedachten der volken. Maar de raad des Heeren bestaat in eeuwigheid. De gedachten zijns harten van geslacht tot geslacht. Wel gelukzalig is het volk welks God de Heere is. Het volk dat hij zich ten erve verkoren heeft. De Heere schouwt uit de hemel en ziet alle mensenkinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij formeert hun aller hart, hij let om al hun werken. Een koning wordt niet behouden door een groot heer. Een held wordt niet gered door grote kracht. Het paard velt ter overwinning en bevrijdt niet door zijn grote sterkheid. Zie, des Heeren oog is over degenen die hem vrezen, op degenen die op zijn goede tierenheid hopen, om hun ziel van de dood te redden en om hen bij het leven te houden in de honger. Onze ziel verbijt de Heere, hij is onze hulp en ons schild, want ons hart is in hem verblijd, omdat wij op de naam zijner heiligheid vertrouwen. Uw goede tierenheid, Heere, zij over ons, gelijk als wij op u hopen.
Aan de orde van behandeling, gemeente, is zondag 10 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 10 van de Heidelberger Catechismus, wat we met elkaar willen lezen. Vraag en antwoord 27. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de Almachtige, en op tegenwoordige kracht Gods, door welke hemel en aarde met schades alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen niet bijgeval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. En waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. En in alles dat ons nog toekomen kan, een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente, dan willen wij zingen ter inleiding op de prediking. En dat is dan uit Psalm 33 en daarvan vers 5 en vers 6. Psalm 33 en daarvan vers 5 en vers 6. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoogbevel van Sire mond, zijn goddelijk almacht sprekend is er. Zijn wil gebied en het woord er stond. En vers 6, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren. Hij blijft van geslachte tot geslacht. Zalig moet men noemen die hun maker roemen, als hun Heren en God, het volk door hem tevoren gunstig uitverkoren tot zijn erf en lot. Psalm 33 en daarvan vers 5 en vers 6.
Thank you.
Gemeente, we lezen nogmaals zondag 10. Vraag en antwoord 27 om te beginnen. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods, de almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods, door welke hemel en aarde met schades alle schepselen gelijk als met zijn hand nog onderhoudt en alzo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede en alle dingen die bij geval, maar van zijn vaderlijke hand ons toekomen. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt, dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen en in alles dat ons nog toekomen kan en goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal, aangezien alle schepselen alzo in zijn hand zijn, dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Gemeente, de voorzienigheid Gods. Een woord wat veel gebruikt wordt en wat ook wel eens misbruikt wordt. Het is bekend dat iemand als Adolf Hitler van Nazi Duitsland zich vaak ook beriep op de voorzienigheid Gods en over God ook sprak als over de voorzienigheid. Misbruik. Maar gemeente, in zondag 10 gaat het om het geloof van de kerk, waar zondag 7 is beleden het weten van de waarheid van Gods woord, maar ook van het vertrouwen door de Heere in het hart geschonken en gewerkt door de onwederstandelijke werking van de Heilige Geest, dat de zonden omwille van de Zoon vergeven zijn. In dat licht spreekt de catechismus over zondag 10, de voorzienigheid van God, de vaderlijke voorzienigheid. En gemeente, wat betekent dat woord eigenlijk? In het Latijn kunnen wel twee woorden gebruikt worden. Het ene duidt aan het woord voorwetenschap. En dat is waar. De Heere weet al de dingen tevoren uit. Hij is de alwetende. Die weet hoe ons leven, wij weten het zelf niet, maar de Heere weet het wel, ons leven zal verlopen. En die weet hoe de loop in de geschiedenis zal zijn. De Heere weet alle dingen, maar dat woord alleen is te kort. Een ander woord, providentia, duidt veel meer aan dat de Heer ook alles leidt, bestuurt, regeert naar zijn wil, naar zijn raadsplan. En dat alles uitkomt op het doel en uitloopt op datgene wat de Heer heeft bepaald. En u spreekt in zondag 10 de kerk het uit en u ziet in de Leviaans na dat de Heere almachtig is en alomtegenwoordig. O gemeente, er is geen grens aan de macht van God. En er is ook geen grens aan zijn tegenwoordigheid. Hij is alomtegenwoordig. Hier thuis, tot de einden van de aarde toe, want de Heer heeft zijn hand, zijn bemoeienis met alle mensenkinderen. De almachtige en alomtegenwoordige kracht, zeggen we zien in de Leviaanus, door welke hij alle schepselen, niet één uitgezonderd. En bij de schepselen moeten we dan ook niet alleen denken aan de mensen, wij moeten ook denken aan de dieren, aan het vee. En zegent mens en dier en doet uw hulp nooit vruchteloos vergen. Alle schepselen onderhoudt de Heer. Allen kent hij ze. Alles bestuurt hij. Hij onderhoudt hemel en aarde. Gemeente, dat is een wonder. Dat Hij de hemel en aarde onderhoudt en de schepselen onderhoudt. Hij houdt het schoon gebouw nog in stand. Daar leek het niet op. In de dagen van de zondvloed van Noach. Maar de Heer heeft beloofd daarna. En de regenboog die wij ook in onze dagen nog mogen zien. Is daar een teken van dat zulke vloed over de aarde niet meer zou komen. Hij onderhoudt dat schoon gebouw, zegt Psalm 93. Hij houdt het onwankelbaar nog in stand. In verschillende gemeenten in 1953, toen daar de watervloed, de watersnoodramp was. Over de Zuid-Hollandse en de Zeeuwse eilanden in de zondag en erna is die psalm vaak gezongen. Dat de Heer dat schoon gebouw in stand houdt en dat de zee zich temt op zijn wil. Toch moeten we zeggen, gemeente, de Heer doet dat niet eeuwig. De Heer doet dat niet eindeloos. Want de Heer zegt, ik maak alle dingen nieuw. Het gaat heen naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Deze aarde die de doornen en de distelen draagt. Deze aarde daarvan, zegt Paulus in Romeinen 8, door de Heilige Geest geïnspireerd, de schepping is in barensnood. En het ganse schepsel zucht. En het is alles aan de ijdelheid onderworpen. De gevolgen van de zondeval worden door alle mensen, door alle schepselen, maar door heel de schepping gedragen. En de doornen en de distelen spreken ervan. En als de Heer eenmaal alles nieuw zal maken, zal dat niet zijn een gereinigde aarde. De Heer zegt, ik schep, ik maak alles nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En we lezen ook, de apostel Petrus heeft erover gesproken, dat van deze aarde, door de Heer goed geschapen, maar door de val van de mens in barensnood, dat het als dat de elementen brandende zullen vergaan. Maar nu nog, tot de laatste dag, als de laatste zal zijn toegebracht, onderhoudt de Heer de schepselen. Hij schouwt uit de hemel, zo zongen we. Zo lazen we, hij ziet alle mensen, kinderen. Hij ziet uit van zijn vaste woonplaats op alle inwoners der aarde. Hij formeert hun aller hart en hij let op al hun werken. De Heer onderhoudt alle schepselen als met zijn hand. Gemeente, dat kunnen we in de kerk wel geloven van Gods kinderen. Hoewel ook voor Gods kinderen geldt dat zo vaak die troost en ook de ernst van die woorden in hun hart niet is doorgedrongen. Steeds opnieuw moet de Heer hen dat ook bekend maken en te geloven geven. Steeds opnieuw moeten die woorden in hun leven klinken en door de Geest aan hun hart toegepast worden. Omdat we weten dat de Heer ze van stap tot stap draagt die de zijnen zijn. Van de moederschoot af tot het einde, tot de grijsheid toe. Zegt de Heer in Jesaja, zal ik u dragen. Maar let op, er staat niet al Gods kinderen, alle schepselen. Daar hoort dus ook het vee bij, noemt u maar op. Maar daar horen ook de goddelozen bij, als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert. Ook de goddelozen worden door de hand van God nog onderhouden en geregeerd, zonder dat ze het zelf erkennen, zonder dat ze het zelf geloven. Gelooft u het wel? O, dat doet u zo heel anders. Tegen iemand buiten de kerk aankijken, ook een schepsel van de Heer. Ook de hand van de Heer die ze nog onderhoudt. Ook zij worden nog geregeerd. De ziekte in hun leven en de gezondheid in hun leven. En de armoede en de rijkdom in hun leven. En als een nieuw leven wordt geboren of het leven wordt genomen. De hand van God in hun leven. De mens daar van nature blind voor. Als de Heere gaat bekeren, dan gaat de Heere die wetenschap ervan in het hart dragen. Dan krijgt de mens dat te geloven dat de hand van God in zijn leven er is. En waar blijkt dat nu uit? De hand van God die alle schepselen tegelijk als met zijn hand nog onderhoudt en al zo regeert. Gemeente, we weten allemaal dat vaak er heel wat bezwaren tegen opkomen. Als er een God is dan en, dan worden vele dingen genoemd. Waarom dan die ziekte en waarom dan die tragiek en waarom dan die moeite? En als dat de hand van God is. En gemeente, zo wordt menigmaal reden gevonden om het eigen ongeloof en de onbekeerlijkheid daar als het ware mee te onderstrepen en te rechtvaardigen. En die er af te schrijven. Het is waar. Het ganse schepsel zucht de hand van God die alle schepselen onderhoudt. Betekent niet dat de schepping niet zucht. Dat de schepselen niet zuchten. De schepping is als in barensnood de ijdelheid onderworpen. Het uitnemendste van het leven, zegt Mozes, moeite en verdriet. En dan toch de hand van God, ja. Toch de hand des Heren. En dan toch niets bij geval. En dan toch niets bij geval. Honger en overvloed. Vruchtbare jaren, onvruchtbare jaren. Een aardbeving in Haiti. Die mensen in nood in Afghanistan. De hand van God is in hun leven. Hij onderhoudt ze. Hij regeert ze. De kerk beleidt met de catechismus regen en droogte. Vruchtbare en onvruchtbare jaren. Gezondheid en krankheid. Rijkdom en armoede, maar niet bij geval. Dus al onderhoudt de Heer ieder mens en regeert hij alles, betekent dat ook dat er een ziekte kan zijn. Onvruchtbare jaren, armoede, sterven. Ja, gemeente, dat betekent het. Maar nu een tegenvraag. Heeft één mens op aarde ergens meer recht op dan op de eeuwige dood? Alle moeite, alle verdriet, alle smart. En nu zeg ik niet vandaag dat nu de mensen in Haiti, als daar een aardbeving is geweest, of in Afghanistan, zwaardere zonden hebben begaan dan de mensen in Nederland, waar geen aardbeving nog is. En waar de situatie in Afghanistan nog niet is. Het is de zonde van het mensdom. De moeite en het verdriet, het donkere slagschaduw van de zondeval kruis. Allerhande tegenspoed en kruis. Er wordt geen huwelijk in onze kerk gesloten of die woorden klinken als een gevolg van onze diepe val. En als een mens op de plaats komt voor de Heer. Als de Heer laat zien dat wij gezondigd hebben en de vloek verdiend hebben. Dan moeten we zeggen, alles wat de Heer ons meer geeft dan de eeuwige dood. Dat is genade. Als een mens dat mag inleven, de eeuwige dood verdient. Dan mag een beker water op een stervensbed of een druppel water. En dan mag daar een tiere aanraking van de hand van een geliefde. Dat is nog onverdiende genade. Wat hebben we verdiend, gemeente? Waar hebben we recht op? We staan zo vaak te hoog. We zouden moeten buigen in stof. En dat komt er alleen als de Heer ons ontdekt, in waarheid ontdekt. Aan onze zonden, onze schuld, aan onze nood en dood. Aan zijn verlorenheid. En dan moeten we ook zeggen, inderdaad, dat betekent dat niet alleen Dat de goddeloos alleen maar alle tegenspoed krijgen, ziekte, onvruchtbare jaren, armoede en moeite. Dan kunnen ook zij, terwijl ze van de Heer niet weten, voor hem niet buigen, naar hem niet vragen, hem niet erkennen, dan kunnen ook zij rijk worden. Dan kunnen ook zij een lang en gezond leven krijgen. Dan kunnen ook zij, we zouden zeggen, voorspoed kennen en aards geluk. Maar wat dacht u, als een mens eenmaal voor de Heere moet verschijnen, en als dan een goddeloos dat allemaal van de Heere heeft ontvangen, en heeft in zijn leven nooit voor de Heere willen buigen, en nooit de Heere leren betoelen, en nooit om genade leren smeken, hoe een mens dan eeuwig moet zwijgen als hij staat voor de Heer. En het moet horen, gij hebt mij niet erkend. Gij hebt niet gewild dat ik uw redder zij. Gij hebt mij niet erkend als de schepper en onderhouder van uw leven. Dan zal een mens moeten zwijgen. En zal al het goede hen eeuwig aanklagen. En dat betekent dus ook dat degenen die de Heere vrezen en de Heere hartelijk lief hebben gekregen en hun zonden hebben leren kennen en bewenen en beleiden en de Heer om genade hebben leren bidden en genade hebben verkregen en de Heer alles heeft met vallen opstaan begeren te dienen, dat zij in hun leven toch te maken kunnen krijgen met groot verdriet en met moeite en met onvruchtbare jaren en met armoede. Terwijl de goddelozen voorspoed hebben, we horen in de Bijbel Gods kinderen daar soms zelfs over klagen, maar dan zijn ze niet op de juiste plek. Asaf, Salomo moet het ook constateren, dat het soms de rechtvaardige vergaat naar de goddeloze en de goddeloze naar de rechtvaardige. En we denken ook in de Bijbel aan die gelijkenis van de rijke man en arme Lazarus. Lazarus die vol zweren lag als de bedelaar voor de poort. Dat er ook voor hem een kruimpje bij zou zijn, terwijl de rijke man binnen in purperen kleding, koninklijk gewaad, zijn maaltijden aanrichten. Maar dan zal toch eenmaal gelden voor Gods kinderen, terwijl ze soms nu soms onbegrepen wegen kunnen gaan naar het vlees. Dan zal toch eenmaal gelden voor Gods kinderen dat ze moeten zeggen aan het einde van hun leven, Heere, wat ik meer verdiend heb dan de eeuwige dood, dat is genade. Maar ook dat alles in hun leven, ook die moeite, nodig waren. We lezen in de Bijbel, en de apostel getuigt ervan, alle dingen moeten medewerken ten goede voor diegenen die naar Gods voornemen geroepen zijn. Denk ook maar, gemeente, aan het doopformulier. Alle goed van ons, alle kwaad van ons weer, of ten onze beste keren, kan het toch nodig zijn. Een verkering die uitgaat. Een ziekte die er komt. Een onverhoord gebed. Opdat wij nou wankelend in ons bestaan gaan zien dat de Heer een recht heeft op ons leven. En we de Heer nodig gaan krijgen voor tijd en eeuwigheid. Voor ziel en lichaam. Gemeente, de Heere leidt alles. Waarheen, waar leidt de Heere alles heen? Naar het grote einddoel. De eer en de verheerlijking. Van zijn nooit genoeg volprezen naam. In het behoud van zijn kerk. Daar wordt de Heer het meest in verheerlijkt. In het behoud van zijn kerk. In de zaligheid van zijn volk. Maar ook, en daar is de Bijbel ook zo helder in het rechtvaardig oordeel over de goddelozen. Daar loopt alles op uit. En zien we het daar in onze tijd niet op uitlopen? Meer en meer. Gemeente, als het gaat over zondag 10, dan hoor je met name wel eens van jonge mensen, ook wel op catechisatie of op andere wijze, die zeggen, nou ja, alles ligt toch vast. Alles ligt toch vast in mijn leven. Alles ligt toch vast, ook als het gaat om de eeuwigheid. En het is met name, we zouden zeggen, in de wat rechtsere gemeente, dat die gedachte veel voorkomt. Dat kom je niet tegen in een evangelische kring. Maar juist al in wat meer behoudende gemeente, alles ligt toch vast. Verkiezing, verwerping, mijn leven, is dat waar? Ja en nee. Ja en nee. Het ligt vast, de plaats waar we wonen. De woning zelfs waar we wonen. Dat lees ook in de Bijbel. Als Paulus bij de Areopagus tegen Athenus zegt, dan wijst hij erop dat de Heere van de mensenkinderen op aarde de plaats van hun inwoning bepaald heeft. Tijd van hun leven. Opdat ze de Heere zouden zoeken en dienen. De plek van onze woning ligt niet vast alleen bij het kadaster. We mogen wel zeggen, met eerbied gesproken, dat ligt vast in de hemel. Waar een mens woont. En hoe lang die leeft. Al is het dan dat mensen in onze dagen daar zelf naar willen grijpen. Zelfbeschikkingsrecht. Ook dan geldt nog. Dat een mens dat recht misschien wel meent te kunnen krijgen. Maar het uiteindelijk niet krijgt. Denk maar aan de geschiedenis van Abraham en Lot. Lot dacht, ik kies het goede. En Abraham krijgt het mindere. Maar de Heer leidt het zo dat Abraham het goede kreeg en Lot het slechte. Alles ligt vast. Maar gemeente, ook de dagen van ons leven, dat betekent dat we niet naar de dokter moeten gaan. Als een operatie nodig is, een operatie moeten ondergaan. Als er medicijnen zijn, dat we geen medicijnen moeten slikken. Alles ligt vast, maar dat betekent niet als wij in het verkeer ons begeven, dat we niet als we de straat oversteken, dat de kinderen morgen weer naar school gaan. Dat ze niet goed op moeten letten bij het oversteken van de straat. Het is waar, ons kan niets gebeuren. Maar we zijn er wel toe geroepen, het is waar. De man of vrouw die de Heere u geeft, die krijgt u van God en u zult hem krijgen. Maar dat betekent niet dat een jonge meisje niet om verkering moet vragen. Dat is waar. Het werk wat je zult doen, dat zul je krijgen van de Heere, die baan. Maar dat betekent niet dat je niet moet leren. En niet moet solliciteren. En zo is het ook gemeente als het gaat om de geestelijke dingen. Het is waar. Degene die zalig worden, die zullen zalig worden. De Heer maakt zijn volk gewillig in de dag van zijn heerkracht. Dat is waar, o ten volle, waar de zal geen klauw achterblijven. En het zijn zondaren, goddeloze, onwilligen, die de Heer met zichzelf verzoent. Maar evenzeer is het waar, dat de Heer de mens ten volle verantwoord. Voor zijn ziel en voor haar ziel. Dat de Heere laat preken de eis van bekering en van geloof. Om de Heere te zoeken. En dan denken hoe onze Dordtse vader over hebben gesproken. De Dordtse leerdeels. Als het gaat om de verlorenheid van een mensenkind. Hoe daar alles ligt in de schuld, in de onwil. In de tegenstand van de goddelozen. Die op de brede weg willen ze weten, ze blijven voortgaan. En als het gaat om de zaligheid van de kerk, hoe ze in alles heen wijzen op de Heer. Dat er nou niets van een mens bij is. Dat de kerk zalig wordt omdat de Heer het wil. Maar hier stelt de mens de volle verantwoordelijke. En de goddelozen die verloren gaan, ze hebben de eisen van de Heere gelogend. naast zich neergelegd. En degene die zalig wordt, o, ze moeten zeggen, Heere, uw eis, uw eer. Van mezelf heb ik het niet bedoeld en niet gezocht, maar u hebt mij overmacht. Ge zijt me te sterk geworden. Ge hebt me getrokken vanuit de duisternis tot uw wonderbaar licht. U hebt mij het leven geschonken in de dood. Het is door u alleen om het eeuwig welbaar. En gemeente, zo moeten wij als het gaat over zondag 10 daar ook over denken. Als het gaat om de voorzienigheid, waar gaat het dan om? Dan moeten we in ogenschouw houden dat ene doel waar alles op uit zal lopen. De jongste dag. De eer en de verheerlijking van God. De zaligheid van de kerk. En het oordeel over de goddelozen. In de Bijbel zelf komen het woord voorzienigheid nauwelijks tegen. Eigenlijk één keer. In de geschiedenis Genesis 22. Van Abraham en van Isaac. En de kinderen kennen die geschiedenis denk ik wel. Dus Abraham en Sarah een zoon krijgen, Isaac, de beloofde zoon, waar ze zoveel jaren op hebben moeten wachten. De zoon van de belofte, de erfgenaam, maar ook de zoon waarin de beloften aan Abraham en Sarah vervuld zullen worden, dat Abraham tot een vader zal worden van vele volken. En uit die zoon, uit zijn nageslacht, zou eenmaal de Heer Jezus geboren moeten worden. Die zoon, toen Abraham zijn kind kreeg, zag hij in dat kind van verre de beloofde Christus. En zag hij in de kind de vervulling wat de Heer had beloofd over de sterren des hemels en over het zand der zee. O, dat kind, dat was als het ware tastbaar teken ervan dat de Heer aan hem gedacht had. En het tastbare teken van zijn zaligheid. Maar wat gebeurde er? Op een dag heeft de Heere Abraham bevolen op te trekken naar de berg Moria met zijn zoon om hem te offeren. Zijn erfgenaam, zijn enige geboren zoon, de Heere heeft het duidelijk uitgesproken. Het kind waaruit die volkeren geboren zouden worden. Het nageslacht geboren zou worden. Waaruit ze ook in de volkeren gezegend zouden worden. Waaruit de zaligmaker geboren zou worden. Het nageslacht als de sterren van de hemel, als het zand van de zee. Uit Isaac. Maar Abraham ging. Zijn zoon met een aantal knechten. En na 3 dagen kwamen ze aan de voet van de Moria. En Abraham laat zijn knechten achter en gaat met Isaac verder. En er is alles hout en vuur, maar geen lam om te offeren. En gemeente, ook dan al. U moet dat thuis maar eens nalezen, Genesis 22. Heeft de Heer, als hij zijn knechten achterlaat en met Isaac verder gaat, heeft hij tegen zijn knechten gezegd, Wij zullen wederkeren. Dat heeft hij niet gezegd om zijn knechten maar gerust te stellen. Dat heeft hij in het geloof mogen zeggen. Maar we worden beproefd, ze gaan de berg op. En Isaac constateert, het vader en ik zijn alleen. Het hout en het vuur is er. Maar er is geen lam. En hij wijst zijn vader erop. En Abraham zou moeten zeggen tegen Isaac, de Heer heeft mij bevolen om jouw kind te offeren. Een vader is een kind, zijn liefste. Hij zegt het niet. Hij geeft het antwoord, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. En gemeente, vanuit het Hebreeuws zou je dan eigenlijk zelfs kunnen zeggen dat hij dan wijst op de zoon. God zal zichzelf een lam voorzien. Zijn zoon zal het offer zijn. De zoon van God. Oh, dat is hoe je het vertaalt. Maar in het geloof. En in het Hebreeën staat ook dat hij is opgegaan. Zelfs in het geloof. Dat God machtig zou zijn. Hem uit de dood weder te geven. Hij moest de Heere gehoorzamen. En het was een onmogelijke eis. En ze komen boven. Zal hij zijn zoon kwijtraken? O, zijn kind, zijn hart, zijn erfgenaam. Maar dan zou hij toch ook Gods beloften kwijtraken. En de zaligmaker kwijtraken die geboren zou worden. En zijn zaligheid kwijtraken. We weten hoe het afloopt. Abram bindt zijn zoon op het altaar. En heeft het mes uitgestrekt. Hij is de Heere gehoorzaam. En dan lezen wij van de engel des Heeren. En dan moet u thuis maar eens nalezen. Ik weet niet hoe het in de Jongbloedversie staat van de Statenvertaling, maar in de GBS staat het met een hoofdletter. Dat ziet op Christus. Abraham, strek uw hand niet uit aan uw zoon. Want nu weet ik dat gij Godvrezende zijt en uw zoon, uw één geborene, mij niet hebt onthouden. En dan staat een ram in de struiken verward met zijn hoornens. En Abraham mag in de plaats van Isaac zijn zoon offeren. En Abraham noemde die plaats op de berg des Heren. Zal het voorzien worden? Kijk gemeente, daar gaat het nu om. Als het gaat om de voorzienigheid. Dat de Heer naar zijn voorzienig bestel zijn volk gaat roepen. Om die berg op te gaan. Om die Moria met eerbied gesproken. Dat hoeft natuurlijk niet letterlijk. Maar wel geestelijk te betreden. En dat brengt de Heer de zijn. Op die berg. Waar ze alles moeten kwijtraken. Alles wat hen lief is. En alles wat hen dierbaar is. En alles wat voor hen het tastbare bewijs is. Alles. Daar zou moeten blijken of Abraham de Heer liever heeft dan zijn zoon. De Heer in alles gehoorzaam is. Ja, maar dat kind is het kind van de belofte. En dat kind heeft hij van de Heer ontvangen. Uit dat kind zal het volk geboren worden. Hem toegezegd. De zaligmaker geboren worden. En toch vroeg de Heer. Maar één ding bleef overgemeend. En dat is het woord van de Heere. Dat bleef over. Wat de Heer hem beloofd had. Dat hij hem zou zegenen. Hem groot zou maken. De zaligheid. Wat de Heer hem beloofd had. Dat bleef over. Hij moest alles verliezen. Maar het woord van de Heer verloor hij niet. Daarom heeft hij gesproken tegen die knecht. Ik zal wederkeren. Daarom heeft hij getuigd tegenover over Isaac. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien, mijn zoon. Daarom heeft hij geloofd, zelfs al zou mijn zoon sterven, zal God hem uit de dood wedergeven. Hij moest al het zijn kwijt. Maar de Heer en zijn woord bleef over. Kijk, en daar moet het nu heen in ons leven. Anders zal het een eeuwig omkopen worden. Anders zal alle rijkdom en alle voorspoed en alle vruchtbare jaren zullen eeuwig tegen u moeten getuigen. Als het zo mag zijn in uw leven, dat de armoede, de onvruchtbare jaren, de nood en de zorg daartoe mag leiden. Dat u achter Abraham en met Abraham mee de berg op moet gaan. Soms zelfs verliezend wat ons lief en dierbaar is. Kan soms zelfs onze gezondheid zijn. Kan soms zelfs een geliefde zijn. Stervend, ja, nog meer stervend in uw binnenste. Want de Heer heeft gesproken dat dat nodig is. Die achter mij wil komen. Die nemen zijn kruis op en die volgen mij. Want die zijn leven zal verliezen, zal het behouden. Die behouden zal het verliezen. O gemeente, zoveel is er in ons leven op gericht. Dat we alles willen behouden. En daar moet de Heer het in bijdragen. De Heer moet zorgen voor vruchtbare jaren, rijkdom. De Heer moet zorgen voor onze wensen die vervuld worden. Als de Heer het nu eens alles afneemt. Waarom dat u nou die berg op wordt geleid. Wordt geroepen, want de Heer roept ons die berg op te gaan. Maar hij brengt zijn volk die berg op. Hij trekt ze erop. En hij brengt ze daar aan die plaats. Waar u alles moet verliezen. En gemeente, geestelijk sterven betekent zonda voor God worden. De gedachte van uw eigen gerechtigheid en uw eigen vroomheid. Dat u het kwijt moet raken, dat u de dood op moet schrijven. Dat de Heer uw schuld en zonde voor ogen stelt en doet zien dat u niet anders verdiend hebt dan de eeuwige dood. Dat de Heer doet zien dat u nooit uw schuld kunt betalen. Dat de Heer doet zien dat u nooit van uw zonde afkomt. Zijn er in de kerk die dat hebben gezien? Hebt u dat gezien, de eeuwige dood verdiend hebben? Hebt u dat gezien dat uw hart onbekeerlijk is? Hebt u dat gezien dat uw schuld alleen maar groter wordt? Waar blijkt dat uit? Dan brengt u dat op de knieën. Dan wordt er een zuchten geboren. En bidden zonder ophouden, kent u dat? Zijn er in de kerk die de Heer mogen aanlopen als een waterstroom? Moeten aanlopen, Heer. Uw eeuwige gramschap waardig. Maar geef mij Jezus of ik sterf. Want buiten Jezus is er geen leven, maar een eeuwig zuster. Kent u dat niet? Oh, dan bent uw leven nog niet verloren. Dan hebt u eigen leven nog in handen. Misschien wel een godsdienstig leven. Maar u moet het kwijt. Als de Heer het afkomt te nemen. Alles te moeten verliezen. De berg op. Maar dan daar gebracht te worden. En dan, o wonder. Dat daar dan een lam is. Dat dan de engel des Heeren spreekt. Nu weet ik dat gij Godvrezende zijt, uw zoon, uw enige geborene, mij niet hebt onthouden. En die engel, wie zal hij zijn? De enige geboren zoon van God, die de Vader niet heeft onthouden. Want het ram daar vast in de struiken, dat Abraham mag offeren, dat mag heen wijzen naar dat lam. Die engel zal zelf Christus, hij zal zelf het lam zijn. Als lam ter slachting worden geleid. Stemmeloos voor het aangezicht zijn scheerders deed hij zijn mond niet open. Als de meerdere Isaac, die zijn vader gehoorzaamde, zelfs ging liggen, zich liet binden, hij zal zich laten binden. Hij zal de kruisheuvel Golgotha betreden. Om zijn leven te geven. En zijn bloed te storten. Hij is dat loon voor Abraham zeer groot. Van ver heeft Abraham op hem mogen zien. En heeft zijn dag gezien. En hij is verblijd geweest. Zie, het lam Gods zijn er in de kerk. Die alles hebben moeten verliezen. Uw eigen gerechtigheid. Die op de knieën gebracht zijn. Wie het één vraag overblijft. Hoe word ik met de Heere verzoend? Hoe zal ik de Heere kennen? Hoe zal ik zalig worden? Hoe zal ik behouden worden door het bloed van het lam? Hoe zal ik van mijn zonde verlost worden? En de Heere daarom zoeken. O, mag ik u wijzen op die meerdere Isaac. Die niet gespaard is. Die zichzelf niet wilde sparen, die zich overgaf tot in de dood. Die de plaats innam van een Abraham, van een Isaac, van de zijnen. Om voor hun zonden te betalen, de straf te dragen, aan Gods recht te voldoen. de pest te treden en de zaligheid te verwerven. O, dat u toch op hem zou zien. Dat u toch op hem, van hem zou verwachten. Dat toch uw beden zou zijn, geef mij Jezus of ik sterf, want buiten Jezus er geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. O, nog klinkt die roepstem. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods? Ja, van zijn vaderlijke hand ons toekomt. Dan gaat het om de Vader van de Heer Jezus Christus. Want wie door het geloof hem wordt ingelijfd, die mag de Vader van de Heer Jezus tot zijn Vader leren krijgen. Die mag door de Vader worden aangenomen in de Zoon tot zijn kinderen. Maar de Heer Jezus komt in uw leven, waar hij zich openbaart aan uw ziel. Dan mag het ook waar worden dat u een vader krijgt in de hemel. Het gaat dus om het geloof in de Heer Christus. Als het gaat om de voorzienigheid, en dan gaat het om de eer van God. En om de zaligheid. En gemeente, is dat in ons leven waar geworden. Mag u hem kennen, die borg en die zaligmaker. En mag het waar zijn in uw leven, de geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. Om dan ook die naam des Vaders op de lippen te nemen. In het geloof door de Heer geschonken. Abba, Vader. Waar hij uw koning geworden is. Waar u de zijnde bent geworden. O, is dat daar die vrucht die mij gezien heeft, zegt de Heer. Die heeft de Vader gezien. God de Zoon is de Zoon van de Vader. Christus is de Zoon van de Vader. En de Vader is de Zoon van de Heer Jezus. En in hem van zijn kerk. En wie dat nog niet weet, oh, die zoeken de Heer nog. Die zich laat vinden. Heer, dat u ook in mijn leven aan mij wilt denken. Dat ik u mag kennen. En dat is openbaar aan mijn ziel. En gemeente, dan zegt vraag en antwoord 28. Maar dan wil ik misschien toch een volgende keer nog wat meer over zeggen. Want de tijd is al ook al verder gegaan. Waartoe dient ons dat wij weten dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt. Dat we in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar zijn mogen. Als dat ons nog toekomen kan. Een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God en Vader. Dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn. Dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. In alle tegenspoed geduldig. Hoe verwachtte de kerk van het Oude Testament de komst van de zaligmaker geduldig. Hoe verwachten Abraham en Isaac. En je en Sarah, de geboorte van een zoon geduldig. En hoe heeft Isaac geduldig de weg gegaan. Door de vader hem gewezen. Hoe heeft Abraham geduldig de Heere verwacht. Toen hij zijn zoon bond en de handen uitstrekte. Hij wist het. Er zal verlossing komen. Zijn goedheid is zeer groot. In voorspoed dankbaar, wat zal Abraham dankbaar zijn geweest en Sarah toen hun kind werd geboren. Maar wat zullen ze ook dankbaar zijn geweest toen ze met z'n tweeën mochten terugkeren van de Moria af. Al wachtte daarna ook groot verdriet toen Sarah zou sterven. En in alles een goed toevoorzicht hebben op onze getrouwe God. En Vader, een goed toevoorzicht. Wij zullen wederkeren. Dat sprak Abraham toch. En tegen Isaac, God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. En heeft het beleden op de berg des Heren zal het voorzien worden. En dan spreek ik over onze getrouwe God en Vader. Ja, we kunnen alleen over zondag 10 spreken. Als de Vader van de Heer Jezus in hem Ook onze vader is gedood. Dan is er dat vertrouwen. Dat kinderlijke vertrouwen. Dat de haren van het hoofd geteld zijn. Dat de Heer in alles zal zorgen. Gemeente, dan is dat geen leidelijkheid. Maar dan is daar het geduld. Een toevoorzicht. Een verwachting. En een betrouwen. Wel betrouwen dat ons geen schepsel van zijn liefde scheiden zal. Aangezien alle schepselen al zo in zijn hand zijn. Dat zij tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Dat God zelfs voor Abraham, bij zijn eigen zoon. Doe uw zoon niet, strek uw hand niet uit. Dat moest nou Isaac leren. Niet zijn vader, maar de Heere. Al zo in zijn hand, dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. En gemeente, zullen we daar een volgende keer over vragen, antwoord 28, toch nog verder nadenken. Maar dan wil ik eindigen met die belijdenis van de kerk. Uit Romeinen 8, vers 28 tot met 39. En wij weten dat degenen die God lief hebben, alle dingen medewerken ten goede, namelijk degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren verordineerd ter beelden zijn zoons gelijkvormig te zijn. Opdat hij de eerstgeborene zij onder vele broederen. En die hij tevoren verordineerd heeft, deze heeft hij ook geroepen. En die geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En die hij gerechtvaardigd heeft, deze heeft hij ook verheerlijkt. Wat zullen we dan tot deze dingen zeggen? Zo God voor ons is. Wie zal tegen ons zijn? Die ook zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar heeft hem voor ons allen overgegeven. Wie zal hij ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook de rechterhand Gods is. Die ook voor ons bidt. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid? Of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard? Gelijk geschreven is, want om u het wil, worden we de ganse dag gedood. We zijn geacht als schapen de slachting, maar in het alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons lief gehad heeft. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods. Welke is in Christus Jezus, onze Heer. Mag deze belijdenis ook uw belijdenis zijn. Om Christus wel. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Amen. Gemeente, willen we dan zingen. Van Psalm 33 vers 7. Dezelfde psalm. Psalm 33, vers 7. Ik zoek het even op, dan kan ik de eerste regel noemen. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Psalm 33, vers 7. Ten slotte, gemeente, willen wij zingen van Psalm 147 en daarvan het zesde vers. Psalm 147, daarvan het zesde vers. De Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. Hem vrezen zijn hulp verbeiden door zijn hand zich laten leiden. Die hoe het ook mocht tegenlopen gestaan op zijn goedheid hopen. O Salem, roem de Heere der Heeren. Wel uwe God, o Sion, ere. Psalm 147, daarvan het zesde vers. Dan heen in vrede, verheft uw harten tot God de Heere en ontvangt zijn zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geeft u zijn vrede. Amen.